Welkom bij Niks Geks, de podcast van Weendewijk. Wat staat voor werken aan wijken waar iedereen zich welkom voelt. In deze podcast staan we stil bij wat we zien, voelen en soms niet begrijpen. In 6 afleveringen verkennen we onbegrepen gedrag in de wijk. Niet om te oordelen, maar om te reflecteren. Wat roept het bij ons op als bewoner, vrijwilliger of professional? En wat gebeurt er als we bereid zijn om anders te kijken, te luisteren en te handelen? We gaan in elke aflevering in gesprek met gasten. Ervaringsdeskundigen delen hun verhaal en bewoners, vrijwilligers en professionals delen hun persoonlijke ervaringen, twijfels en inzichten. We nodigen jou uit om mee te luisteren, jezelf vragen te stellen en mee te bouwen aan wijken waar iedereen zich welkom voelt. Ook voor mensen die misschien een beetje anders zijn dan jij. Mijn naam is Wanda Riedijk en naast me zit Martijn Compagne.
Wij zijn W in de wijk.
Hey Martijn.
Goedemorgen.
Hoe is het?
Oh, lekker. Ja, ik ben wel gewend aan de kou inmiddels.
Oh ja.
En ik kijk er ook uit dat het over een paar weken weer helemaal voorbij is. Maar als we hier dan zitten, dan hebben we een lekker kopje koffie gehad. En dan hebben we er gewoon heel veel zin in.
Goed,
en jij?
Zo. Nou ja, ik denk meteen op het moment van dat we dit gaan uitzenden, is het al dik lente.
Ja, dan zitten we in onze korte broek. Dat ja. Is wel heel...
Precies. Nee, het gaat wel lekker. Ja, ik heb er wel weer zin in. We hebben ook weer 2 hele mooie gasten die met ons gaan praten over ja, hoe ga je handelen als je je zorgen maakt over iemand.
Ja.
Ja.
Je zorgen maken over iemand. Ik ben eigenlijk heel blij dat dat nog wel gebeurt. Hè? In plaats van dat we wegkijken of denken van hey, het is niet mijn verantwoordelijkheid een ander moeten doen. Dat er toch heel veel mensen ook in deze mooie stad zijn die dan toch een stapje de moed hebben om daar iets mee te doen voor een ander. Hè?
Ja.
Dus daar gaan we wat verder in duiken.
Ja, daar hebben we 2 mooie gasten voor uitgenodigd. Wilja Hagen, jij bent wijkagent en gespecialiseerd in onbegrepen gedrag. En we hebben Greet Muilaert, GGZ-coach. Welkom allebei.
Dank je wel.
Wilja, een wijkagent gespecialiseerd in onbegrepen gedrag. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe zit dat in elkaar?
Ik ben 6 jaar wijkagent geweest. En ik kwam tijdens mijn werk heel veel in aanraking met onbegrepen gedrag. Ook voordat ik wijkagent was. Alleen als je wijkagent bent, heb je wat meer tijd om wat meer aandacht eraan te besteden. En kan je een beetje je eigen tijd indelen. Maar er zijn niet... Er is niet één mens in je wijk die soms wel eens anders reageert dan anderen. Dus het kunnen er ook veel meer zijn. En daardoor is deze functie in het leven geroepen om... ik werk in Amsterdam-Noord om daar een beter beeld over te krijgen. En daar alleen je tijd aan te besteden. Zodat je ook wat verder in de materie kan komen. En voor samenwerkingspartners beter te bereiken bent. Omdat er één loket is, zeg maar. En dat ben ik. En ik doe dit niet alleen. Ik doe dit samen met alle andere wijkagenten. De wijkagenten hebben een kleiner werkgebied dan heel Amsterdam-Noord. Die hebben gewoon een paar wijken. En ik doe het samen met hun. En als er wat meer tijd besteed moet worden aan iemand, dan doen we dat samen.
Ja, dus de wijkagenten op straat in hun eigen gebiedje. Zij zijn eigenlijk jouw ogen en oren.
Dat klopt.
En vice versa.
Ja.
Ja. Hey, wat kan je nou eigenlijk doen? Als je een buurtbewoner bent en je ziet dat een buurman of buurvrouw ja, ander gedrag vertoont. Waar dat je zorgen over maakt.
Nou, dat ligt er natuurlijk aan wat voor gedrag iemand vertoont. Hè? Is dat een onveilige situatie en komt er veiligheid in het gedrang, zeg maar? Dat het echt beangstigend is? Ja, dan moet je 112 bellen en dan komt de politie.
Ja, maar, dat zijn dan ook vaak de berichten die we in de krant tegenkomen. Ja. Maar jullie doen natuurlijk nog veel meer dan dat. Het zijn natuurlijk alleen maar de excessen.
Ja, je kan als je je zorgen maakt om iemand, maar er is geen acuut gevaar, dan kan je het centrale meldpunt bellen. En dat is 020-552-5000. En je kan daar je meldingen neerleggen. Daar zit de politie aan tafel. De GGZ, de GGD. Zit iemand van een woningbouwvereniging. En op dat moment wordt er gekeken van ja, wat is er aan de hand? Hè? Kunnen we hier wat mee? Wie heeft de beste tools om daar een oplossing te bieden? Of in ieder geval iemand op weg te helpen? En als het toch acuut blijft, dan gaat het toch uiteindelijk naar de politie. Maar als het niet acuut is, dan wordt het soms afgeschaald naar een lokaal meldpunt. En daar ben ik aan verbonden. En in het lokale meldpunt, dan wordt het besproken, zeg maar, met de politie en de GGD. En dan kan het zo zijn dat wij langsgaan. En dan bellen we. De politie gaat veelal mee, omdat ja, je weet niet van tevoren in wat voor situatie je komt, hè. Stel je voor dat iemand zich zorgen maakt om de buurvrouw, omdat hij haast niet buiten komt en midden in de nacht het wasgoed ophangt, terwijl de zon dus niet schijnt en dat vreemd vindt, zelf ook niet in contact met de buurvrouw komt. Dan komen wij langs en dan meestal worden we wel tot de woning toegelaten. En dan kunnen we ook in de woning kijken hoe het daar gaat. En we kunnen ook kijken en vragen of iemand wat nodig heeft om eventueel geholpen te worden als die geholpen wil worden. Want dat is natuurlijk ook nog de vraag.
Ja, precies. En heb je nou, zeg maar, gemerkt hoe lang doe je deze functie al? Je zei echt in 34 jaar, hè, of zo?
Nou, ik werk 40 jaar bij de politie.
Ja.
En ik ben 6 jaar wijkagent geweest daarvan. En daarvoor heb ik in de noodhulp gezeten. Dus als je 112 belt, dan kom ik langs. Of kwam ik langs, moet ik zeggen.
Ja, want je hoort veel, de maatschappij verandert. Iedereen wordt meer een individu. Merk je dat dan ook, zeg maar, in de soort meldingen die er komen? Van, of dat er dan minder meldingen komen? Van, letten mensen nog wel op elkaar?
Nou, mensen letten wel op elkaar. Alleen je hebt bepaalde gebieden, zeg maar, waar mensen minder op elkaar letten en denken, ja, leven en laten leven. Zolang ik er geen last van heb, vind ik het prima. Maar er zijn ook wel mensen die wel naar elkaar omkijken. Je ziet wel in sommige buurten is de sociale cohesie is lager,
ja,
dan vroeger. Want vroeger kende elkaar iedereen allemaal. En ja, je zit nu ook wel een beetje soms met een verschil tussen de nieuwe Amsterdammers en de oorspronkelijke Amsterdammers. Ja, dat zijn allerlei dingen die spelen.
Ja, en want kun je voorbeelden geven van waarvoor zou je kunnen melden? Wat zou een goede reden kunnen zijn?
Nou ja, er zijn diverse meldingen. Je hebt zorgen om bewoners, omdat bijvoorbeeld hun huis te vol staat. Dat mensen denken van ja, hè, dan komen wij langs en dan bekijken wij het. En soms krijgen we een verhaal dat iemand bijvoorbeeld keuriger uitziet. Gewoon elke dag naar zijn werk gaat, behalve het weekend. Maar dan niet meer eraan toekomt om zijn huis op orde te houden. Dat wordt dan gewoon te veel, zeg maar.
Ja.
En de GGD is daar dan bij. En die kunnen mensen dan ondersteuning bieden via andere organisaties om te helpen om dat weer een beetje op orde te krijgen, zeg maar. En er zijn ook andere situaties, zeg maar, dat het mensen gewoon het water aan de lippen staat. En dat je merkt gewoon dat mensen het gewoon niet meer redden. En de GGD kan dan mensen, als zij dat willen, in helpen om weer op weg te komen. Hè, via de huisarts of via andere instanties. Waardoor iemand geholpen kan worden als die dat wil. Kijk, en als iemand niet geholpen wil worden en er is geen gevaar voor zichzelf of voor de omgeving, ja, dan is dat weer een ander aspect. Maar als er wel een gevaar komt, ja, dan kom je in een andere situatie terecht. En dan zal een mens van buitenaf toch moeten gaan ingrijpen om de acute situatie weer normaal te krijgen, zeg maar.
Ja, en wie grijpt er dan in?
Dat kunnen die. Stel je voor dat iemand steeds verder glijdt in een psychose. Dan kan iemand op een gegeven moment beoordeeld worden of het gevaarlijk is of niet. En als het gevaarlijk is, ja, dan, en het is acuut gevaarlijk, dan zijn de mogelijkheden om iemand op te nemen. En als iemand langduriger opgenomen moet worden, zijn daar ook mogelijkheden voor. Alleen, ja, er moet wel echt gevaar zijn, zeg maar. Het is niet zo dat dat gebeurt als jij 's nachts de was ophangt. Ja, dan is het niet gevaarlijk natuurlijk.
Nee, precies. Nee. En hoe reageren mensen op jou? Van als jij met de GGD voor de deur staat?
Nou, heel verschillend. Eigenlijk heb ik nooit dat iemand echt heel agressief tegen me doet. Of zegt, dit wil ik niet. Nee. Mensen zijn toch altijd wel. Ja, het is ook de manier hoe je binnenkomt natuurlijk. Hè? Kijk, als je vertelt wat de zorgen zijn en dat je graag in gesprek wil. Ja, meestal vinden de mensen dat wel fijn. Ja. En als ze dat niet fijn vinden, dan kunnen ze dat ook zeggen. Hè? Want ze hoeven me niet binnen te laten. Dat is niet verplicht. En dus ja, meestal gaat dat altijd wel goed.
Ja, want vertel je er dan ook bij hoe dat de melding is binnengekomen? Dus ze zeggen van, ja. Nou, bijvoorbeeld, ja, uw buurman heeft gebeld. Is nou het ja, dan wat, zo specifiek?
Nou, wat meestal wel het meeste aan de hand is zeg maar dat eerst de politie al is geweest in een acute situatie. Tenminste, zo is dat toen ingeschat. En waardoor de zorgen natuurlijk groeien. De collega's die zien daar iets waardoor ze denken, oh nou, dit gaat niet helemaal goed. Dus daar refereer ik dan ook aan meestal dat de politie al een keertje is geweest en wat we geconstateerd hebben. En ja, dat ik graag nog in gesprek wil om te kijken of er iets is waardoor we die persoon kunnen helpen. En of die dat zou willen.
Ja, en als die persoon dat wil, dan hoe gaat het dan verder globaal?
Globaal is het bijvoorbeeld, stel je voor iemand heeft een vol huis. Daar is bij de GGD een speciaal iemand voor. Die gaat dat dan in kaart brengen. Die gaat kijken of er ook financiële zorgen zijn. Dat wordt dan weggezet bij een andere organisatie, meestal bij het buurteam. En als het zo is dat iemand hulp nodig heeft om zijn huis op te ruimen, hè, dus dan gebeurt dat gezamenlijk. Er komt niet iemand je huis zomaar ineens leeg trekken. Maar dan wordt dat onder begeleiding gedaan. En dan komt er iemand om jou te helpen. Ja. Dus zo gaat dat meestal.
Ja.
Ik ben even benieuwd. Als mensen dus een melding maken. We hebben ook natuurlijk privacy. Hè? Daar moeten we rekening mee houden.
Ja.
Ik hoor ook wel eens vaak vanuit de buurt van ja, ik weet niet precies hoe de melding is opgepakt. Wat kan wel en wat kan dan niet binnen de privacy als er een melding wordt gedaan?
Nou, degene waarover een melding wordt gedaan, hè, die vertelt mij misschien een oorzaak waarom het zo is gekomen dat die vastgelopen is. Dat wordt natuurlijk niet gedeeld. Want dat vertellen ze aan mij of dat vertellen ze aan de GGD. Nou, de GGD, hè, als er daar ook nog ziektebeelden bij zijn, die hebben daar ook een beroepsgeheim voor. Dus dat wordt ook niet gedeeld. Het enigste wat mensen kunnen doen is ze kunnen melding maken bijvoorbeeld bij het centrale meldpunt. En binnen 48 uur wordt hun melding opgepakt.
Oh ja, ze krijgen dus wel melding. We zijn er naartoe gegaan. Het is opgepakt.
Nou, ze krijgen te horen dat er mee aan de slag wordt gegaan. En maar wat of hoe of waarmee, dat zien mensen gewoon niet, omdat dat niet gedeeld wordt. Ja. Ze weten wel dat we ermee bezig zijn, omdat ze een melding gedaan hebben. En als je een goed resultaat hebt, zien ze ook dat er inderdaad met die persoon waar je melding over doet, dat het ook verbetert. Ja. Tenminste, daar gaan we wel van uit. Ja. Dat hopen we wel natuurlijk.
En soms duurt dat misschien wat langer. Maar soms het heeft
duurt
dus
dat
zeker
wat langer. Maar kijk, als je een melding doet en je denkt na een week of anderhalve week, joh, nou, ik weet het niet, volgens mij gebeurt er niks. Het staat je gewoon vrij om dan alsnog een melding te doen van, joh, ik heb een melding gedaan anderhalve week geleden. Maar er gebeurt niks, ik zie niks. Dus de situatie is nog steeds gaande. Ja.
En dan kunnen mensen ook gewoon nog een keer terugbellen om te vragen wat er aan de hand is, eigenlijk een soort van nieuwe melding maken? Hoe werkt dat?
Mensen kunnen een nieuwe melding maken als zij bijvoorbeeld geen verbetering zien in de melding die zij gegeven hebben. Kijk, we kunnen natuurlijk geen ijzer met handen breken. Mm-hmm. Maar ze kunnen wel aangeven dat nog voortduurt.
Ja.
Wat er vaak van het meldpunt ook uitgebeurt, is dat ze wel een lijntje hebben ook. Hè? Want de mensen van het meldpunt hebben de regie. Die bellen ook uiteindelijk degene die de melding heeft gedaan. Ze krijgen wel een terugkoppeling van, nou, we gaan ermee aan de gang. Dus ze weten dat het wel in behandeling is genomen.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat dan met de melders, dat ze eigenlijk zo lang wachten met iets te doen. En dat ja. bij hun dan het lontje ook steeds korter worden. En dan dat ze dan ook zeggen van ja, wanneer begint er nou wat? Dat mensen eigenlijk al zo onder hoogspanning staan van kan het niet wat sneller?
Ja.
Merk je daar wat van?
Ja, het duurt natuurlijk heel lang. Hè. Stel je voor dat je een buurman of een buurvrouw hebt die in jou in vertrouwen hebt verteld van joh, ik heb af en toe gaat het niet zo lekker met me en ik ben wel eens een keer psychisch in de war geweest. Weet dat gewoon. En ja, als hun dan dat bemerken en ze zouden dat gaan vertellen aan een instantie, dan voelt dat natuurlijk ook heel moeilijk, omdat je een bepaalde vertrouwen, iemand heeft jou wat verteld en nu ga jij ook klagen daarover.
Ja.
Dus de mensen wachten heel lang totdat ze uiteindelijk dat aangeven.
Ja.
En dan vervolgens stel je voor dat wij nog van niks weten en nog nooit is er wat gebeurd. Ja, dan gaan wij eerst gewoon in gesprek met die persoon waar het over gaat van joh, er komen. We kunnen niet acuut zeggen van nou oké, okay, nu gebeurt er wat en we gaan meteen met volle bak erin.
Nee.
Dat zou niet realistisch zijn.
Nee.
Tenzij er gevaar is natuurlijk.
Mag ik daar nog iets over zeggen?
Want zeker, Greet.
Vanuit Wee in de Wijk praten we soms ook met buren gewoon meer in de preventievorm. Dus eigenlijk voordat alles uit de hand gelopen is. En dan kan het ook zijn dat je een nieuwe buurman hebt en dat je merkt dat er 's nachts veel muziek gedraaid wordt. En dan is onze tip eigenlijk altijd om niet te wachten tot je zelf helemaal hoog in je spanning staat en dat het al 20 keer gebeurd is en dat je helemaal beu bent. Maar even contact maken op het moment dat je zelf niet hoog in je spanning zit de volgende dag. En dan gewoon vanuit jezelf, vanuit de ik-vorm zeggen van ik heb zo slecht geslapen, want die muziek stond zo hard en het was echt 3 uur vannacht. En heb je eigenlijk veel kans dat iemand zegt, nou ja, ik heb misschien een jetlag of ik slaap zo slecht, ik heb er niet op gelet. Je hebt heel veel kans dat iemand dan gewoon sorry zegt en dat je eigenlijk een contactmoment hebt. En misschien moet dat zich nog een keer herhalen. Maar ja, als het lukt om het voor te zijn dat er al een vast patroon zit, dan is dat zoveel gewonnen.
Ja.
Er zijn veel mensen die het niet slecht bedoelen, maar omdat ze zo in de war zijn, die eigenlijk de hele dag en nacht door elkaar hebben gehaald. En die 's nachts wakker zijn en overdag dan slapen. Dus ja, dat is eentje die we altijd meegeven, gewoon in het algemeen.
Ja.
Dat kan je natuurlijk niet doen in situaties waar het echt over bedreiging gaat of waar je eigen veiligheid in het nauw is. Maar in heel veel andere gevallen, ja, je kan het ook voor zijn.
En ieder stadion ben je erbij. En maar Greet, zo wel leuk dat je deze tip noemt. Want nou, ik ken je nu zo'n 12 jaar. Hè, toen ik begon te werken in Buitenveld, het Voorthuis van de Wijk. Toen liep jij al rond samen met Doppie den Oude.
Ja.
En was je heel erg aan het vertellen en de omgeving van hey, we hebben hele bijzondere mensen in de wijk, fijne mensen in de wijk, maar die hebben soms wat extra hulp en ondersteuning nodig of een beetje begeleiding nodig. En jij geeft die begeleiding ook zelf aan de mensen, aan bewoners en aan dus de omgeving. Kan je wat meer vertellen hoe lang je dat al doet en hoe je dat dan doet?
Ja, ik doe het al lang omdat ik het fijn vind, omdat alle mensen die bij de GGZ komen zijn ook gewoon Amsterdammers die in de straat wonen. En het zijn gewoon fijne mensen. Soms zijn ze net even iets anders in contact. Maar de grote regel is eigenlijk dat je niet hoog opgeleid hoeft te zijn om met die mensen om te gaan. Je moet wel hoog opgeleid zijn, wil je in de GGZ werken en behandeling geven. Dan moet je meer weten van de ziektebeelden. Maar gewoon als buurman of als mededeelnemer van de yogagroep of van de zangclub of in het buurthuis, dan moet je eigenlijk gewoon oprecht zijn en contact aangaan. Dicht bij jezelf blijven. Als je voelt dat iemand helemaal niet bereikbaar is, dat je geen contact voelt, dan ben ik ook meer op mijn hoede. Want dan heb je niet dan is er geen vibe. Maar als je oprecht bent, dan kom je al een heel eind. Dus ja, eigenlijk gewoon doen en oprecht zijn en contact maken. Niet langzinnig gaan vertellen als je nog geen contact hebt. Want dan zit iemand nog in een cocon, dan is iemand nog niet aan het luisteren.
Okay.
Dus
je zoekt het medemenselijke, het gelijkwaardige, ja. Dat hoor ik je ook heel erg zeggen. Volgens mij, ik ga nu even in mijn geheugen graven. Wat jij ook deed, is lunches organiseren in het Huis van de Wijk.
Ja.
Waarom deed je dat?
Nou ja, dat ook om mensen te verbinden met elkaar. Eten verbindt, samen eten verbindt. En je leert elkaar kennen. En eigenlijk als je elkaar kent, dan leer je ook mekaars gebruiksaanwijzing kennen. Bijvoorbeeld bij zo'n lunch zit er ook altijd een meneer die heel van achter de grote wenkbrauwen kijkt. En je zou denken dat hij helemaal boos is of niks in contact is. Maar die lunch is wel het hoogtepunt van de week. En dat hij daarbij hoort, vindt hij fantastisch. En als je aan hem vraagt van, gaat het goed? Of hoe vind je het hier? Oh, lekker, gezellig. Maar je kan het aan zijn gezicht niet zien. En dan benoem ik dat van, nou, in je gezicht kun je het niet zien. Maar ik ben blij te horen dat je het ook gezellig vindt. En hij is er altijd. Dus het betekent heel veel voor hem. En andere buurtbewoners zijn dan ook niet meer, nou, ze denken niet wat een rare man. Ze kennen hem. En hij heeft geen expressie op zijn gezicht. En hij zit in een cocon. En hij antwoordt alleen maar met ja en nee. Maar hij hoort erbij.
Ja.
Dus als we dan kijken naar en maakte altijd die agenda's en die maakten we online. En dan was het vast onderdeel van het weekprogramma, de lunch. Dus jullie waren onderdeel van het Huis van de Wijk.
Ja.
Dus er was ook een plek voor de mensen die gewoon even wat meer ondersteuning nodig hadden om daar te lunchen.
Ja.
Dus dat werd gewoon normaal dat er verschillende groepen waren. En of je nou yoga doet of luncht of verschillende hobby's had. Maar het was onderdeel van de buurt. Hè? Dat zagen we dan gebeuren.
Ja.
Daarna zag ik ook wel gebeuren dat wat meer aansluiting kwam. Want je kan alles binnen een eigen groep organiseren. Dat zorgt soms ook voor wat veiligheid in de opstart. Heeft het ook wel een beetje extra aandacht nodig. Of misschien wat extra randvoorwaarden die wil creëren. Dat iedereen zich echt prettig voelt. Maar jullie gingen ook andere dingen doen. En meer aansluiten bij andere activiteiten. Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja, omdat je het gewoon iedereen gunt dat hij zich goed voelt. En dat ik vind het ook gewoon de opdracht van het Huis van de Wijk, dat wat ze bieden er voor iedereen is. En iemand even een klein duwtje geven of iemand attenderen op wat er mogelijk is, is vaak genoeg om weer mee te doen. En als iemand dan voor zichzelf kan zeggen van, ik vind het fijn om aan te sluiten bij deze tekenklas of zo, of bij deze creatieve groep, maar ik ben niet zo'n babbelaar, dan als iemand dat van zichzelf kan zeggen, dan heb je eigenlijk het ijs gebroken, want dan weet je van, dat is niet de persoon die me over koetjes en kalfjes gaat meepraten, maar het is wel iemand die graag komt tekenen en die ook zijn plek heeft. Dus ik help mensen ook heel vaak, en dat doe ik dan vanuit mijn werk van de GGZ, om voor jezelf even te benoemen van, hoe is mijn gebruiksaanwijzing, wat vind ik fijn? En dan bijvoorbeeld kan dat zijn van geen onverwachte dingen of onverwacht lawaai of op tijd komen. Het kan van alles zijn, maar als je dat zo kan delen met elkaar, dan kom je zo ver. En dan niet vanuit ziektebeeld, maar gewoon wat bij jou past uitdragen.
Een liefdevolle gebruiksaanwijzing.
Ja, bijvoorbeeld een meneer die werkte dan als vrijwilliger om koffie te schenken in een bejaardenhuis. Maar zijn hoofd zat soms vol met stemmen. En dan moest hij daarmee praten met die stemmen. En dan hebben we benoemd dat hij dan ging bidden. En dan dat hij een goede vrijwilliger was om daar koffie te schenken. Maar dat hij heel veel moest bidden tussendoor. En dan zei hij, ik ga bidden. En dan was hij weer naar de tuin zijn rondje bidden. En dan kwam hij terug. Nou, dat vond ik het leuk. En hij heeft ondertussen de gewoonte dat hij zegt, bid voor jou vandaag.
Ja. Dus, hij heeft zijn plek. Allemaal wat eens gebruiken, toch?
Ja, hij heeft zijn plek. Hij moet niet te veranderen. Hij moet bidden. Ja, we noemen het dan bidden. Het is mooi gezegd.
Ja. Nou, dit was, zo kennen wij elkaar binnen een buurthuissetting natuurlijk. Mm. En vandaag is het thema het melden als je zorgen maakt of overlast ervaart. Jij loopt ook veel op straat en je begeleidt ook mensen.
Ja.
En we waren bij een landelijke conferentie over W in de wijk. En toen had je een heel mooi voorbeeld van iemand die acuut moest opgenomen worden of mee werd genomen, omdat het even onveilig was in de situatie. En jij hebt diegene begeleid en ook richting ondernemers.
Ja.
Zou je dat verhaal nog een keer willen vertellen voor deze podcast?
Ja, nou ja, dat was een meneer die voor zichzelf onveilig geworden was. Hij had een machtiging, dus de rechter had bepaald ook dat hij opgenomen moest worden. En hij ging niet vrijwillig mee toen de verpleegkundige aan huis kwam om hem op te nemen. Dus toen de ambulance er stond, ging hij niet vrijwillig mee. Dus toen kwamen er toeters en bellen bij met politie en met van alles om die man gedwongen op te nemen. Maar die man werd steeds banger toen hij iedereen zag. Dus die ging met dingen gooien, dus de situatie werd onveilig. En zo is die man opgenomen, ja, in handboeien en een traumatische ervaring voor hem. En de buren schrikken daar natuurlijk ook van. Maar de buren kenden die man als een rustig iemand. Die man was nog nooit opgevallen.
Gebeurde dit gewoon overdag?
Het gebeurde overdag, ja. Dus heel veel mensen hadden het gezien. En tegenwoordig hebben allemaal mensen mobiele telefoontjes. En als ze dan zoiets zien, gaan ze alles opnemen. Dus het gaat een heel leven leiden.
Klinkt wat impact dan.
Ja, en toen de man in de opname was, heb ik contact gemaakt met de man. Ik kende hem niet. En ik heb zo verteld van ja, dat is gebeurd. En veel buren hebben dat op foto genomen of op filmpje genomen. En ja, mensen zullen wel denken van een handboeien, wat heeft hij gedaan? Hoe gevaarlijk is die wel niet? En ik zeg, u komt helemaal niet zo gevaarlijk op mij over. Dan heb ik voorgesteld dat voordat hij naar huis ging, dat wij een paar keer samen in zijn buurt zouden rondwandelen. En dat hebben we gedaan. En dan zijn we langs de sigarenboer geweest waar die bekend was. En we kwamen binnen, die sigarenboer herkende hem. En die keek eventjes eerst met grote ogen. En dan zei, u zal wel geschrokken zijn een maand geleden, maar het gaat weer beter met me. Het is even moeilijk geweest, allemaal raar geweest. Maar ik kom weer naar huis en pak je sigaren. Nou, welkom, zei die sigarenboer. Dus het ijs was gebroken bij de sigarenboer. We hadden vertrouwen. We gingen verder lopen langs de straatjes en langs de markt in de buurt. En hij heeft dan iedereen ongeveer hetzelfde gezegd van, misschien ben je wel geschrokken of je hebt misschien wel iets meegekregen van de tumult een maand geleden. Maar ja, het gaat weer beter. Ik heb het even heel moeilijk gehad. En ik kom volgende week weer naar huis. En eigenlijk heeft iedereen gezegd, nou welkom. Goed dat je er bent. Goed dat het weer beter ging. Dus hij ging eigenlijk naar huis op. Ja, zonder dat hij, anders zou hij waarschijnlijk naar huis gegaan zijn en wetende wat er allemaal gebeurd is, zich nog terug totaal geïsoleerd hebben en zo weinig mogelijk naar buiten gekomen zijn. En nu zijn we eigenlijk korterop zijn we al vrijwilligerswerk gaan zoeken voor hem. En is hij weer gaan sporten met zijn oude club.
Dus hoe kwam je op het idee om dit met hem te doen?
Ja, ik vind het heel belangrijk. Ik doe het met meer mensen. En ik attendeer ook al mijn collega's, verpleegkundigen, van alsjeblieft ook als iemand, als er veel gebeurd is voor een opname. Het gebeurt soms er gebeuren soms rare dingen. Dat mensen opeens in de war zijn en naakt op straat gelopen hebben. Of de deur van de buurman gebarricadeerd hebben met een ladder, omdat ze bang waren, omdat ze achterdochtig waren. En dan is het toch goed dat je, als je terugkomt, dat je weet dat jij die deur hebt gebarricadeerd met een ladder. Dat die buurman daarvan geschrokken is. En dat je dan even zegt van, ja, het gaat weer beter met me. Sorry dat ik die ladder voor de deur heb gezet. Het is veel moeilijker als mensen geen enkel inzicht hebben. Maar heel veel mensen hebben wel, dat kan je gewoon zeggen. U heeft de ladder, u heeft die man zijn deur gebarricadeerd met een ladder. Dus eigenlijk,
wat er echt is gebeurd. Ja.
Ja, dus ook het gedrag, dus niet. Ja.
Want ik denk dat best wel voor veel mensen interessant is. Ja, je probeert je een voorstelling te maken wat er door iemand heen gaat. Maar ja, als je dat zelf niet hebt, dan is dat best wel eens lastig. En we kunnen wel de effecten ervan zien en we kunnen het aanschouwen. Maar wat maakt zo iemand mee? Wat heb jij gehoord van de mensen die het hebben meegemaakt in zo'n situatie? Wat gebeurt er dan met zo iemand?
Die persoon zelf, die cliënt zelf, doet dat heel vaak uit angst. Hè? Uit achterdocht, of hij denkt achtervolgd te worden, of hij denkt bedreigd te worden, of zij denkt bedreigd te worden. Die doet het niet vanuit een goed gevoel. Die doet dat ook niet vanuit een boosheid om die andere deur te barricaderen. Die doet het om zichzelf te beschermen, om voor zichzelf te zorgen. En vanuit een overtuiging die niet waar is, maar een overtuiging die zo diep in iemand vastzit en wat op dat moment niet omkeerbaar is. Dus dat. Maar als je dat dan uitlegt aan iemand, dan, ja, of als je aan die buurvrouw dan zegt van, ja, sorry.
Ja, dus je zou ook misschien kunnen zeggen, het is eigenlijk een schreeuw om hulp. Iemand loopt vast, die kan ergens niet uitkomen. En op een andere manier, op een bijzonder gedrag dan. Waarschijnlijk komt dat dan tot uiting.
Ja.
Maar er zit wel een hulpvraag onder eigenlijk.
Ja. Dus ja, in dat soort gevallen is iemand al in zorg bij de GGZ. Maar de GGZ kan ook niet alles direct oplossen. En de GGZ heeft medicijnen om te voorkomen dat iemand achterdochtig is. Maar dat werkt ook altijd niet. En ze geven psychologische behandeling om iemand inzicht te geven in wat gedachten zijn. En hoe diep die gedachten kunnen zijn. En hoe je je kan laten misleiden door dingen, overtuigingen die in je hoofd zitten. En je moet, ja, er zijn allerlei behandelingen voor om mensen te laten twijfelen over die overtuigingen, maar dat werkt niet direct. Dus ja, niet altijd. Nee, het werkt precies, ook vaak wel.
Het is ook het eerlijke verhaal natuurlijk. Ja. Hè? En ook heel vaak, gelukkig, gaat het wel goed. Hè? En het zijn natuurlijk de uitzonderingen gevallen die ook wel veel indruk maken. Maar we zien heel veel gevallen wat goed gaat, waar er meer inzicht ook ontstaat en de begeleiding is. Ook een mooi voorbeeld wat je net noemde van hoe de omgeving wordt betrokken, hoe er weer contact kan ontstaan voor degene met zichzelf na de situatie.
Ja.
Maar ook dan met de buurt. Nou, daar gaan we straks lekker verder over. Of lekker. Nou, lekker.
Jawel, we houden het
goede
lekker.
Woordkeuze. Nou ja. Gaan we even lekker verder over praten. Nou, we gaan dan straks nog even.
Ik denk als iemand kan terugkomen, is ook zo belangrijk. Want iedereen heeft wel eens, of iedereen kan een moeilijke periode hebben. Dus als je na een moeilijke periode gewoon weer terug kan komen, dan is zo belangrijk.
Precies, daar kunnen we ons wel een voorstelling van maken.
Je gewoon een sociale rol kan oppakken en gewoon een goede buurvrouw zijn, of goede moeder, of goede tante, of wat dan ook.
Mooi, dankjewel.
Wij zijn W in de wijk.
Wilja, ik wilde jou graag nog wat vragen. Er is sinds, ik denk nu zo'n 2 jaar of een jaar, is er een centraal meldpunt, centraal telefoonnummer voor het melden van als je je zorgen maakt. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
Nou ja, dat centrale meldpunt, dat is door de burgemeester tot leven gewekt, zeg maar. Er waren al meldpunten in elk stadsdeel. Alleen het centrale meldpunt is 24 uur bereikbaar. Binnen 48 uur wordt het opgepakt. En dat is eigenlijk in februari 2025 gestart als een pilot. En dat is in november verlengd voor een jaar. En er komen daar ongeveer 1100 meldingen per maand binnen. Dus dat zijn er best wel heel veel. En dat centrale meldpunt is er vooral omdat er natuurlijk een ernstig incident heeft plaatsgevonden bij het Robert Scott-straat. En we wilden graag zorgen dat de zorg alles goed in beeld krijgt.
Ja.
En vandaar dat er een centraal meldpunt is. En we werken daar onder een convenant. Dus de mensen die daar aan tafel zitten, had ik net al genoemd, die er aan tafel zaten, die mogen informatie met elkaar delen. Zodat er een compleet plaatje ontstaat, waardoor de juiste zorg ingezet zou kunnen worden.
Ja, dus er is nog meer bereikbaarheid, hè? Het 24 uur per dag bereikbaarheid. Ja. En dan ligt er dus ook nog meer focus op de regie rondom de casuïstiek. Dus informatie wordt verzameld, maar de casuïstieken worden meer in de stadsdelen vaak daarna opgepakt.
Dat klopt. Dus
dat zijn voor de intake, inname van de meldingen.
Het zijn meldingen die niet acuut zijn. Dus als je zorgen hebt om bewoners, sociaal isolement, geldzorgen, psychische problemen, dan kan je daar terecht.
Ja.
En als het acuut is en een veiligheidsissue, dan kan je bij de politie terecht.
Precies, dan is het wel echt 112.
Dan is het echt 112. En het centrale meldpunt bekijkt of er toch acuut meteen wat moet gebeuren. En als dat niet het geval is, dan wordt dat meestal afgeschaald naar een lokaal meldpunt die de zaak in behandeling neemt.
Ja. Mooi, dankjewel.
Ik heb, of je zei net 1100 meldingen per maand. Zijn het dan inderdaad de 1100 wezenlijke meldingen? Of zijn het dan 1100 gevallen waar dat over wordt gemeld?
Het zijn 1100 meldingen, dus ja. Er zullen ook meldingen bij zijn van mensen die zeggen, ja, ik heb geluidsoverlast van de buurvrouw, ik noem maar iets. En ik heb dat al 3 jaar en het loopt helemaal, niemand doet wat, niemand helpt me. Dan komt dat uiteindelijk ook nog bij een lokaal meldpunt en dan wordt er een onderzoekje ingesteld. En wordt er gegevens opgevraagd bij een woningbouwvereniging of daar al meldingen zijn over de overlast. Maar wat je ook wel eens ziet is dat degene die de meldingen doet, dat die zelf geen overlast veroorzaakt, maar het wel echt hoort, maar dat het in zijn hoofd gebeurt.
Ja, precies, daar wilde ik naartoe. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Nou ja, mensen melden bij de politie dat de buren bijvoorbeeld heel hard op de kachel slaan. In flatgebouwen bijvoorbeeld gebeurt dat. Dat kan soms een technisch defect zijn dat het inderdaad ook echt gebeurt dat het tikken van de kachel is. Maar het kan ook zo zijn dat iemand gewoon dat in zijn hoofd hoort. En we werken dan vaak samen, ook met een woningbouwvereniging, om te vragen, joh, is het niks met de kachel aan de hand? Is het niet? We gaan op bezoek bij de buren die het dan misschien gedaan hebben. En dan krijg je soms ook een bepaald beeld van, of dat echt kan gebeuren. Dat kan je natuurlijk niet altijd inschatten. Maar soms gebeurt het wel eens dat ik bij iemand ben en dan zegt hij, ja, hoort u het nu? Hoort u het nu? En dan hoor ik helemaal niks. Nee. En dan zeg ik ook, ja, maar ik hoor dit niet.
En, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Altijd niet gaan ontkennen dat die personen dat niet horen, maar zeggen dat jij zelf het niet kan horen. En dan toch mensen proberen aan het twijfel te brengen. Ja, misschien is het iets wat u hoort, maar wij kunnen het echt niet waarnemen. Dus ja, oprecht.
Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Met een hele kleine nuanceverschil. Dat je toch het heel anders aan het voetlicht brengt.
Ik zie die voorbeelden ook wel bij de rijdende rechter voorbij komen, bedenk ik me nu. Toch? Ja, dat zie je dat ook vaak. Hè?
Ja. Als we in de wijk sluiten ook wel eens aan bij dat telefonisch meldpunt, dat zij aan ons kunnen vertellen van waar ze soms tegenaan lopen, van iemand die maar blijft bellen, dat er vaak de buurvrouw dingen zegt die hij dan hoort. Maar dat het waarschijnlijk tussen de oren van onze melder is. Ja, een stuk moet je verdragen omdat je het niet kan oplossen. En soms moet je ook aan die melder toch zeggen van, u moet deze meldingen maar doen met uw behandelaar, want wij kunnen u verder niet helpen. En ja, sommige mensen komen ervan af en sommige mensen moeten daarmee leven met altijd zo'n tik in hun hoofd of geluid van de buurvrouw of een stem van de buurvrouw die vindt dat je het niet goed genoeg doet of dat je... De meeste mensen hebben geen aardige stemmen. Dus ik heb ook altijd wel een beetje te doen met die mensen. Mm-hmm. Dus niemand die stemmen heeft die zegt, wat ziet u er weer goed uit vandaag? Nee. Meestal stemmen die eigenlijk naar zijn, die iemand naar omlaag halen.
Ja, of die mensen heel erg bang kunnen maken.
Ja, precies. Dus. En een beetje dat begrip vergroten, dat is ook dan wat we doen vanuit Wee in de Wijk. Dat je niet denkt van die vervelende vent terug, maar dat je denkt van, nou ja, het is iemand die het ook zwaar heeft en hij is zo overtuigd en we kunnen hem niet, geruststellen. Ja. Maar we moeten ook ons meldpunt zorgen dat we niet overbelast raken. Hij mag niet de telefoon blokkeren 24 uur op 24 met blijven melden en schrijven. Dus
je
moet ook echt beperken.
En over het melden, Greet, je noemde net even in de pauze van, ja, we vinden het zo waardevol dat mensen wel de informatie blijven delen, het meldingen doen. Waarom is dat vanuit jullie kant zo belangrijk?
Nou ja, er zijn ook een hoop mensen die eigenlijk zorg nodig hebben, maar die het zelf niet inzien. En die zelf geen ziekteinzicht hebben en die vinden dat het allemaal prima gaat. Maar eigenlijk hebben ze ondertussen, zijn ze gevaar voor de omgeving en voor zichzelf omwille van de overtuigingen die in hun hoofd spelen of omwille van de dingen die ze zien en horen die tussen hun oren plaatsvindt. En als wij die mensen niet op vrijwillige basis in zorg krijgen, dan vinden wij het wel belangrijk dat we ze op den duur wel gedwongen in zorg kunnen krijgen. Dat er een rechter is en een onafhankelijk eerst een onafhankelijke psychiater en een rechter die dan beoordeelt dat iemand gedwongen zorg nodig heeft. Maar dat kunnen wij niet zonder al die meldingen. Dus het is belangrijk dat de buren en de broer en de zus en de moeder blijven melden uit zorg voor hun persoon waar ze een goed hart voor hebben. Ja, want anders zeggen ze bij ons, ja, we hebben de afgelopen 3 maanden zijn er geen meldingen gekomen, dus we hebben geen poot om op te staan, we hebben geen poot om in te grijpen, om een onafhankelijke psychiater er naartoe te sturen om een beoordeling te doen.
Ja, want dan heb ik ook wel eens gehoord over de term bemoeizorg.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Bemoeizorg staat volgens mij wel los van die verplichte behandeling, want dat is gewoon als de GGD of de woningbouw of wee in de wijk aan het ACT-team van Arkin of van GGZ een melding maakt van iemand, dan zijn daar gespecialiseerde verpleegkundigen die heel goed zijn in contact maken, die heel goed zijn om de vraag achter de vraag van iemand of de vraag achter het gedrag van iemand te proberen naar boven halen. En zij gaan altijd met z'n tweeën op stap en zij gaan bij iemand aan de deur. Als iemand niet open doet, dan doen ze een briefje in de bus. En ze doen heel veel poging om contact te maken en dan te zoeken hoe je met iemand wat kan opbouwen. Dus ze zijn heel goed in hun werk. En het is ook, soms lukt het hun en soms lukt het hun niet. En ze gaan altijd met z'n tweeën, omdat ze ook moet weten dat veiligheid is belangrijk. En je kan niet altijd in het hoofd van iedereen kijken.
Nou ja, en ze kunnen ook heel vaak ook de negatieve spiraal ombuigen. Hè? Dus daardoor hoeft iemand niet opgenomen te worden, omdat hij goed in contact is met hun en hun begeleiden. Eventueel medicijn gebruiken. Mensen kunnen hun verhaal kwijt, waardoor ze toch weer omhoog kunnen klimmen uit het diepe dal. Waardoor ze niet opgenomen hoeven te worden. Ja. En dat is natuurlijk wel het prettigste, want het opnemen is ook geen pretje.
Nee. En achter dat moeilijk gedrag of die dreigende taal zit vaak heel veel angst van iemand of heel veel onmacht. Dus als iemand wel bereid is om met die verpleegkundige, of dat die verpleegkundige wel ingang vindt met een praatje te maken. Soms gaan ze tafeltennissen in het Sarfati Park met elkaar. Ze proberen een bandje te bouwen. En dan proberen ze ook dat iemand op den duur misschien wel medicatie slikt, waardoor die niet meer zo angstig is, waardoor die niet meer zo achterdochtig is en waardoor die niet meer zo gaat dreigen. Dus dat zijn de mooie scenario's. En de andere scenario's kan je door al die meldingen voor elkaar krijgen dat iemand toch dat behandeling uitgeprobeerd wordt of het effect heeft.
Maar hebben jullie tips van hoe dat je nou of wat dan echt helpt om met iemand in contact te komen als iemand gedrag vertoont die je misschien niet helemaal begrijpt? Wat helpt voor jou, Greet, en straks ook voor jou, Wilja?
Gewoon groeten, zou ik zeggen. Als eerste kijken of je reactie krijgt op een groet. Een compliment geven op iets wat je ziet. Een mooie nieuwe tas of een oprechte vraag stellen. Heb je geen koude voeten als je ziet dat iemand nu geen sokken aan heeft? Dus zoiets maken, contact. Ja. Eigenlijk gewoon.
Ja, eigenlijk gewoon zo makkelijk is het.
Makkelijk is het.
Ja.
En het belangrijkste is gewoon dat je oprecht bent.
Ja.
Want als je niet oprecht bent, dan gaat het fout.
Ja.
En een leuk voorbeeldje is, ik heb ook een dochter. En er zat iemand bij een supermarkt. En mijn dochter, die zei, die weet ondertussen door mijn werk van dat het belangrijk is dat mensen zich ook gezien voelen. En die vroeg ook aan die man, wilt u soms een broodje? Nou, zei die man, ik wil eigenlijk wel graag sokken. Dus toen was ze naar binnen geweest en toen heeft ze van de zakgeld sokken gekocht.
Wat lief.
Maar ze kwam thuis, die sokken die waren wel zoveel. Maar die meneer was wel heel blij. En dat zijn wel dingetjes waardoor je kan zeggen van iemand voelt zich gezien.
Ja.
En ik denk dat dat ook, we willen allemaal gezien zijn. Iedereen wil graag een keer een vriendelijk woord of en een oprecht woord. En als je overal weggejaagd wordt, dat is ook niet fijn. Alleen soms moet je eerst in contact komen met iemand en oprecht belangstelling hebben, voordat je die persoon ook... Stel je voor, iemand zit midden in een winkelcentrum en daar gebeuren allerlei dingen. Dat is natuurlijk niet erg wenselijk. Maar doordat je een band hebt met iemand, kan je soms wel zorgen dat het ombuigt.
Ja. Ja, en dat geeft jezelf ook een heel erg fijn gevoel. Hè? Als je echt contact hebt en je kan iemand echt helpen.
Ja, en een beetje vertragen, dat helpt ook.
Ja.
Want er was een keer een melding van iemand die zat al 24 uur op een pleintje. En die bewoog niet en die had daar 's nachts gezeten en overdag. En de wijkagent had mij gevraagd om even mee te gaan. En ik ben even erbij gegaan en ik ben even bij gaan zitten. Ik zeg, nou, u heeft een mooi plekje gevonden in de zon. Het is hier wel prettig zitten. Dus eerst... En uiteindelijk vraag van, heb je al iets gegeten ook?
Mm-hmm.
Nou, ik heb niks gegeten. Nou, die wijkagent zei, zal ik dan een broodje voor u halen? Nou, een broodje gehaald en het gesprek aangegaan. Uiteindelijk is ze dan gevraagd waar ze woont. En de woonbegeleiding is haar komen ophalen. En dat was dus een hele mooie oplossing.
Ja, mooi.
Ja.
Hey Wanda, ik zou van ook nog even stil willen staan bij samenwerking. Hè? W in de Wijk is een samenwerking tussen GGZ, tussen welzijnsorganisatie en ervaringsdeskundigen. Nou, we hebben jou net ook wat meer verteld, we leren elkaar nu wel beter kennen. Vanuit jouw perspectief als wijkagent, als met specialisme omgegeven gedrag, wat zou W in de Wijk voor jou kunnen betekenen? Op welke momenten zou jij het fijn vinden als je met iemand van W in de Wijk contact hebt?
Nou, hetgene wat Greet vertelde is als iemand weer terugkomt op zijn eigen woonplek en het is daar echt misgegaan. Ik denk dat dat wel iets zou zijn voor mijn organisatie waar we gebruik van zouden kunnen maken. Of bijvoorbeeld mensen die toch apart gedrag hebben, die niet in een gewoon koffiehuis kunnen gaan zitten, omdat ze soms misschien ineens heel hard gaan praten of iets in die geest. Ik begreep dat Team Ed inloopochtenden heeft, hè, waar je koffie kan drinken, waar mensen dus niet van opkijken als je ineens wat harder gaat praten, hè, omdat mensen zijn die ervaring daarmee hebben. Dat zijn natuurlijk wel hele bruikbare dingen voor ons als wijkagent. Wij kunnen alleen dingen delen als het onder een convenant staat, hè, anders mogen wij niks vertellen. Maar stel je voor dat wij aan iemand voorstellen, joh, zou je het prettig vinden om eens een keer ergens koffie te gaan drinken met mensen die dit ook hebben meegemaakt in hun leven. En mensen zeggen, ja, dat wil ik wel. Dan zou je iemand gewoon mee kunnen nemen en daar naartoe kunnen brengen.
Ja, warme toeleiding.
Ja, een warme toeleiding. En je kan niks doen als mensen dat niet willen natuurlijk.
Nee.
Alleen als mensen zelf daarmee akkoord gaan, dan liggen daar mogelijkheden natuurlijk.
Ja.
Kijk, en bijvoorbeeld wat Greet vertelde van als iemand weer op zijn woonplek terugkomt, dan zou je aan iemand kunnen vragen, goh, zou je dat prettig vinden als iemand dat met je zou doen? En want ja, ik denk dat dat wel heel veel mogelijkheden biedt voor die mensen om ook weer prettig te wonen. En de mensen die eromheen wonen, die hebben ook een beter beeld daar dan van. Maar daar moeten mensen wel zelf voor openstaan. Wij kunnen niet een organisatie een personalia geven en zeggen van, nou, ga eens langs en bekijk even.
Zo werkt het niet.
Gelukkig niet.
Hey Greet, en je hebt ook nog een voorbeeld wat wel heeft gewerkt. Iemand die zat bij ons in de buurt en het ging even niet goed daar. En de buurt was echt van overtuigd dat het beter was voor deze meneer om te gaan verhuizen. En het is toch uiteindelijk gelukt om weer contact te maken.
Ja, ja. Nou, dat was een samenwerking van W in de Wijk met de woningbouw en met de cliënt, met de persoon zelf die opgenomen was. De woningbouw had tijdens de die man was met, ja, er was veel gebeurd, langdurig, waren alle omwonenden, hadden genoeg van die man. Hij schreeuwde heel veel in de tuin, hij stond te oreren over Joden en nazi's en van alles. En mensen waren hem beu. Uiteindelijk had die man geprobeerd zelf een einde aan zijn leven te maken. Ook heel theatraal, dat iedereen het kon zien. Kinderen hadden het gezien. Dus mensen wilden die man niet meer in de buurt hebben. Ze hadden met elkaar een brief geschreven aan de woningbouw. Een petitie van die man moet hier niet meer terugkomen. Maar na de opname, na de revalidatie, had je weer de man zoals hij vroeger was. Niet schreeuwend, een goed mens, een goed hart, rustig. En ik heb met die man gezegd dat ik met alle buurtbewoners via de woningbouw in gesprek wou gaan. De woningbouw heeft een brief geschreven naar al die buren. En die zijn allemaal uitgenodigd op een avond om met de woningbouw en mij in gesprek te gaan. En daar hebben we heel veel dingen verteld, zoals ja, schreeuwen. Dat heb je natuurlijk soms als je naast buren woont die ruzie zijn. Dan heb je ook heel veel ruzie en overlast. En nu gaat het goed met die meneer en hij wil graag terugkomen. Heeft hier ook 20 jaar gewoond. Het is 19 jaar goed gegaan. En de buren hebben het, ja, die hadden geen keuze. We hebben wel gesteld, die man komt hier terug. Die heeft hier 20 jaar gewoond. Die is ziek. Het is een ziekte. Die is nu terug. En hij vond het zelf, hij was niet zo verbaal, vond het moeilijk om terug te komen. Maar heeft dan aan zijn dichte buren allemaal een doos bonbons gegeven. En gezegd, ik ben terug. En wij hebben in de gaten gehouden dat hij niet meer zo veel lawaai maakte. En wat dan de buren ons weer in de wijknummer gegeven. Als je toch weer wat hoort, mag je melden. Dan gaan wij het weer doorzetten. Ja, dus de buren voelden zich gehoord. We hebben het een beetje genormaliseerd. Dat naast een gezin wonen waar ruzie is of waar geweld is. Dat hoor je ook door de muren. En je kan ook niet direct daarom verhuizen. Of iemand zegt, je kan hier niet blijven wonen. Ja, de woningbouw had ook een hele mooie rol daarin.
Mooi, dankjewel. Hey, en wij kregen ook nog een tip van de redactie van Beter Buren. Dus als je nou een probleem hebt met je buren of je komt er even niet uit in het gesprek, dan zijn er bemiddelaars van Beter Buren.
Ja.
Dus die kunnen ook ingezet worden. Dus kijk ook op, mocht je hier vragen voor de luisteraars die mee rondlopen of iemand anders kennen in de situatie. Kijk ook bij Beter Buren. Zij kunnen ook ondersteunen. Wanda, wat hebben we weer veel geleerd vandaag, hè?
Zo, dat kun je wel zeggen. Ik vond het echt een hele fijne, informatieve aflevering.
En zoveel jaren ervaring in de buurten. Dus daar zijn we heel blij mee om echt die praktijkervaringen te horen. Dank u wel voor jullie voorbeelden ook. Dat is heel passend wat we graag wilden horen. En hoe het meldpunt daarin een rol speelt. Maar ook alles erachter. En wat er aan de achterkant is, dat is natuurlijk vaak niet altijd bekend. Welke organisaties en hoe er wordt samengewerkt. En wat kan wel, wat kan niet. Jullie hebben dat heel mooi toegelicht. Dank je wel daarvoor.
Ja, ik ben nog wel benieuwd. Hebben jullie het gevoel dat er nog iets niet aan bod is geweest, Greet?
Nou ja, ik denk dat we toch moeten uitdragen dat we wat verdraagzaam moeten blijven met elkaar. Je kan niet in een stad wonen zonder verdraagzaam te zijn. Dus ik denk dat we dat een beetje met elkaar moeten uitdragen.
Ja. Wilja, heb jij nog iets om toe te voegen?
Nou, ik heb eigenlijk niks toe te voegen.
Alles gezegd wat je wilde zeggen.
Alles is gezegd.
Ga je met een goed gevoel naar huis?
Ja.
Kijk.
Ja, fijn. Ja, volgende week gaan we eigenlijk verder in de lijn van dit onderwerp. Community en herstel. Ik kijk er heel erg naar uit, Martijn.
Ja, jij? Zeker. Dat wordt net zo'n mooi gesprek als vandaag. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
En,
graag gedaan.
Tot binnenkort.
Dank heel je. Erg bedankt.
Dank je.
Dank voor het luisteren naar de podcast van Wee in de Wijk. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd en vinden het leuk als je wilt reageren op deze podcast via de comments of stuur een bericht via Instagram, @WeeInDeWijkAmsterdam. Ben je geïnteresseerd in het volgen van een bouwstedentraining waar je de basisprincipes leert over het omgaan met onbegrepen gedrag? Kijk dan op wee-indewijk.nl voor een training bij jou in de buurt. Graag tot de volgende aflevering. Aan deze podcast hebben meegewerkt Iris Vleeming, Debbie Mensink, Manlot van der Himst, Wanda Riedijk en Martijn Campagne. Speciale gasten waren vandaag Wilja Hagen en Greet Muilaert. Een speciaal dank aan de Amsterdamse Mediafabriek, Salto en Teamet.
Wij zijn Wee in de Wijk.